Yes. Goedemorgen allemaal. Ook online, welkom. Tof dat je erbij bent. En ik hoop je eigenlijk volgende week live te zien. Lukt dat niet, dan is het dubbel tof dat je gewoon meekijkt. Yes. Vandaag is een preek die diep gaat. Dus ik gooi hem er eigenlijk maar gewoon de steile helling af. En ik denk dat het goed is. Maar ik beloof je dat hij zal eindigen bij Gods belofte. Daar eindigt hij eigenlijk altijd. Het gaat over lijden en verdrukking, maar bovenal standvastig geloven. Waarin God vraagt, geloof je mij boven alles? Ik geloof dat God sommigen van ons terugroept, of sommigen van ons dieper roept in een standvastige geloof in hem. Zodat we niet alleen kunnen standhouden in deze wereld, maar ook zullen doorbreken als de hoopbrengers die deze wereld zo nodig heeft. Het thema van de preek zal ook zijn, geloof mij, God. Dan zullen wij de hoopbrengers zijn van deze wereld. Dan zullen we eerst beginnen bij onze hoopbrenger, Jezus. Ja, Heer, dank u wel, Heer. Heer, dat u voor ons uitgaat, Heer. Dat u een ieder op het oog heeft, Heer. Dat u ook weet wat een ieder nodig heeft, Heer. Heer, dat u hier bent, Heer, met uw Heilige Geest, met uw presence, Heer. Heer, dat u het leidt. Heer, dank u wel. Wees zo bij ons. Zegen het woord. Zegen ons. In Jezus' naam. Amen. Het afgelopen jaar werd ik wederom sterk bepaald hoe belangrijk het is om God te geloven boven alles. Om op hem te vertrouwen boven alles. In elke situatie, maar ook in elke omstandigheid. God te geloven boven elke pijn. Elke ziekte, elke vraag, elk onrecht en zelfs boven rouw. Vorig jaar hebben we Feiko verloren. En dat doet ontzettend veel pijn. Vooral voor Annemiek, zijn kinderen, zijn vrienden, maar ook ons als gemeente. Het niet benoemen in deze preek zou geen recht doen aan het grote gemis. Niet aan wie Feiko voor ons is en betekent. Niet aan Gods belofte, maar ook niet aan de geloofshelden hier in deze gemeente. Want wat ik naast het verschrikkelijke gemis heb gezien, en daar gaat de preek over, is dat Annemiek onze pastor, de kinderen, ons leidersteam, maar daardoor ook wij als gemeente hebben gekozen om dwars door alles heen God, zijn woord en zijn beloftes boven alles te geloven. En dat is niet makkelijk. Maar het is tegelijk een erfenis die Feiko en Annemiek in ons hebben geplant. Het is ons DNA. Die God door hun heen in ons heeft geplant. Het is een erfenis van standvastig geloven in God en hem vertrouwen boven alles. Ongeacht. Van God liefhebben boven alles. En ons naaste als onszelf. Want als lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder gered zal worden en eeuwig leven heeft. Alle eer aan God, zou Feiko nu zeggen. Hij wees in alles naar Jezus. En dat blijven wij ook doen. God komt toe alle eer, ook vandaag. Maar ik geloof ook dat God zegt, eer de heldenschouders waarop je staat. Leer van ze, luister naar ze, heel belangrijk, en volg ze. Dat is een iets andere preek en vandaag beginnen we met geloof mij, God. Want waar je ook staat in het leven, helaas hebben we allemaal te maken met lijden. Het zij in ons eigen leven of we zien het om ons heen. En hoe kan je dan standvastig geloven? God vertrouwen boven alles. En een hoopbrenger zijn in deze wereld. Heer, eerlijk, ik heb de antwoorden niet. Maar ik denk wel dat een van de sleutels is dat wij gaan kiezen om God te geloven boven alles. Dat we door onze vragen en dan wat we natuurlijk nog niet zien of voelen, niet langer ons geloof en enthousiasme over God laten roven of laten verflauwen. Ik denk dat God vandaag vraagt, geloof mij. In wie ik ben, in wat ik kan doen, dwars door alles heen, onder elke omstandigheid. Geloof in de beloftes die ik heb gegeven, ook al zie je ze misschien nog niet. Ik geloof dat hij vraagt, dat we in alles ons laten versterken in hem. Want dat hebben we nodig om standvastig te kunnen geloven. Om zo'n verschil te maken in deze wereld. Want wij zijn zijn hoopbrengers. En deze wereld kijkt naar ons uit. Soms, ook bij mezelf, merk ik dat we bewust of onbewust, vaak is het die laatste, God in twijfel trekken. Of dat we door wat ons overkomt, of zien gebeuren in de wereld, we gaan twijfelen aan wie God is, of aan wat hij kan doen. Dat we verzanden in vragen die God zelf in twijfel trekken. Of ons geloof in hem aantasten. Want waarom is er zoveel lijden en pijn in de wereld als God goed is en almachtig? Waarom overkomen deze dingen mij? Houdt God niet van mij? Waarom, als God werkelijk geneesheer is, ben ik dan nog steeds ziek? Waarom sterven altijd de goede mensen? Diegenen die we lief hebben. Waarom is een gevaarlijke vraag? Want dat geeft ruimte voor twijfel. En versta me goed, menselijk gezien is het heel begrijpelijk dat we vragen hebben. Grote Bijbelhelden hebben ze ook, ik heb ze ook. De hartenroep van deze preek van God is ook geen veroordeling over je twijfels en vragen. Maar juist het begrip dat wat wij voelen tijdens lijden ook ongekend zwaar is en kan zijn. Dat vragen hebben menselijk is. En dat God dat begrijpt. Maar tegelijk ons wel gaat en wil prikkelen om hem te geloven boven alles. Omdat het ons gaat helpen om standvastig te geloven. Omdat het ons gaat helpen om het zicht op hem en wie hij is en wat hij kan doen niet te verliezen. En het ons gaat helpen om te blijven staan. En de beloftes over ons leven, over de mensen om ons heen, over onze kerk, over onze woonplaats en in deze wereld binnen te halen. En dat we zullen staan te midden van het lijden en zijn hoopbrengers zullen zijn. Want deze wereld kijkt reikhalzend naar ons uit. God is onze hoop en onze kracht. Laten we niet aan hem twijfelen. Want als we dat doen, verliezen we juist de hoop en het geloof die we nodig hebben. Hij is het licht van deze wereld. Zonder hem is het donker. Als we aan hem twijfelen, is het alsof we een deken over een lamp gooien. Het verliest zijn kracht en zichtbaarheid. Niet omdat de lamp God zelf geen licht meer geeft, of zijn kracht heeft verloren, maar omdat we hem hebben bedekt met onze twijfel. God kan geen kracht verliezen. Hij is en blijft de Almachtige in staat om alles te doen. Hij is onze licht. Hij is onze hoop. En wij zijn het licht en de hoop van deze wereld. Dat is onze roeping. Dus jou en mijn, dat is onze roeping. Laat twijfel geen rover worden in je leven. Hoe begrijpelijk de vragen ook zijn in het licht van het lijden. Wij hebben standvastig geloof nodig. En standvastig geloven kan alleen als je weet wie God is. Als je hem leert kennen. Beseft wie hij is en de keus maakt hem in alles en boven alles te geloven. Om ja te zeggen als God vraagt, geloof je mij. In plaats van je twijfels en je vragen. En ondanks dat je het niet begrijpt of nog niet ziet. Want één ding is zeker, we leven in een gebroken wereld. Die invloed heeft op ons. Helaas. Ziekte, pijn, verdriet en onrecht kan ons raken. Lijden kan ons raken. En daarvoor hoeven wij niet gezondigd te hebben. Jezus bereidde ons daar ook op voor. Dat lezen we in Johannes 16, vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. In de context van deze tekst spreekt Jezus over de verdrukking. En dat we het zwaar te verduren zullen hebben in deze wereld. Maar ook dat we de Vader alles mogen vragen in zijn naam. En dat we het zullen ontvangen, omdat de Vader van ons houdt. Besef wie Hij is in elke omstandigheid. En dat Hij de wereld heeft overwonnen. In Hem vinden we zijn rust en vrede, die alle verstand te boven gaat. Ook als we te midden zitten van verdrukking en lijden. Hij laat ons niet in de steek. Hij heeft ons juist geroepen voor deze wereld. En Hij moedigt ons aan om zijn hoopbrengers te zijn en zijn beloftes vast te houden. Maar hoe doe je dat dan? Ik heb een beetje een vergelijking gemaakt met een huis. Een huis dat stevig staat is gebouwd op een goede fundering. Een goede fundering moet diep liggen. En stevig genoeg zijn om niet alleen het huis te kunnen dragen, maar ook de druk van buitenaf. Jezus is de beste fundering die we kunnen hebben. Hem kennen, en dan niet alleen oppervlakkig, maar echt kennen en tijd met hem doorbrengen, met hem en zijn woord, zorgt voor een stevig en diep fundament waarop we ons leven kunnen bouwen. De Bijbel leert ons om met goede materialen te bouwen. Maar het is ook belangrijk om een diep fundament te leggen. Juist in de moeilijke tijden God te zoeken en te zorgen voor goede grond, zodat je wortels diep in hem liggen. Dat lezen we ook in Job. Zijn fundament en huis was gebouwd met goed materiaal. Hij had God lief boven alles. En hoe hij leefde viel juist op bij God. Zo zelfs dat hij over Job opschepte. Ik zou het ook wel cool vinden als God over mij opschepte. Maar God zei dit over Job. Hij is de beste man op aarde. Zoals hij is er niemand anders. Job had een diep fundament. God zelf was zijn fundament. En het huis wat hij bouwde, zijn leven draaide om God. Hij was een eerlijk en een godsdienstig man, die dat ook liet merken in zijn doen en daden. Job had ontzag voor God en wilde met het kwaad niks te maken hebben. Job deed alles goed. En toch werd Job beproefd en verloor hij alles. Lijden trof zijn leven. Soms doen we alles goed en treft lijden ons. Hoe logisch zou het zijn, en dat deed Job ook, om alle vragen uit de kast te trekken. Job verloor alles, eigenlijk helemaal niet te bevatten, alles. Zijn bezit, zijn kinderen, zijn gezondheid. Vervolgens wordt hij door 3 vrienden toegesproken. Eerder veroordeeld. En ik lach een beetje omdat het stiekem ook wel ergens herkenbaar is. Wij zoeken als mens, willen we graag helpen en in ons helpen maken we soms dingen ook nog wel eens erger. Het zou namelijk allemaal aan Job zelf liggen. Hij moet wel gezondigd hebben. Ja, er is veel lijden dat wordt veroorzaakt door zonde. Omdat velen van ons niet meer dicht bij God leven. En we hem niet lief hebben zoals hij lief heeft. Zoals het bedoeld is. Of we ons vullen met dingen die niet van God zijn. Maar Job was onschuldig. Niet al het lijden komt door zonde. Laten we die wijsheid aan God overlaten. En ongeacht de oorzaak, elkaar of onszelf niet veroordelen. Als we lijden zien. In lijden hebben we Gods liefde nodig. Maar ook die van elkaar. Vaker ons stilzwijgen, wat best heel moeilijk is, want je wil graag helpen. En er gewoon zijn. Dat soms meer doet dan oplossingen aanbieden of goed bedoelde raad. Wat ik zo bijzonder vind aan Job, is dat hij het wel degelijk uitriep naar God. Vanuit het diepste, vanuit zijn ziel. Hij vervloekte zelfs de dag van zijn geboorte. Maar hij liet zich ook niet van de wijs brengen door zijn vrienden. En Job deed nog iets belangrijkers. Dat lezen we in Job 1, vers 22. Het kwam niet bij Job op onder deze omstandigheden te zondigen. Of God de schuld te geven. Een stuk verder lezen we, ondanks al deze tegenslagen, kwam er geen verkeerd woord over God op Jobs lippen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan echt nog wel iets leren van Job. Maar ook van de situatie met zijn vrienden. Wat vaker gewoon er te zijn. Hoe ongemakkelijk dat soms misschien is, als iemand verdriet heeft. We kunnen het niet altijd oplossen, maar er gewoon zijn maakt zoveel meer verschil. Dan probeert er ook nog een vierde man de situatie van Job uit te leggen. God zou dit doen om hem te zuiveren. Maar dat is deels waar. God gebruikt lijden en beproevingen ten goede om ons sterker te maken. Maar Gods wezen is goed. Hij is een rechtvaardig God. Hij is niet de maker van ellende, maar de schepper van hemel en aarde. Van al het goede dat leeft en bestaat. Wij laten ons vaak afleiden door na te denken over zonde, over schuldvraag. Of dat God wel een reden zou moeten hebben dat hij het zou toelaten. En dat geeft de Satan de kans om te doen waar hij goed in is. De focus verleggen. Hij is de werkelijke rover in het verhaal, listig als hij is. Zijn doel is om ons te doen geloven dat God onrechtvaardig en slecht is. Om zo een wicht te drijven tussen God en ons. Hij is het die probeert twijfel te zaaien over God en zijn intenties. En dat deed hij al vanaf het begin. Maar dan spreekt God zelf tot Job. Hij laat zien wie hij is door Job vragen te stellen. Zijn almacht en grootheid schijnt door elke vraag. Daardoor ziet Job in dat hij niet zozeer de antwoorden nodig heeft, maar eerder God zelf. God herstelde zijn focus. De vragen die Job had versterkte zijn lijden. Beseffen wie God is, versterkte Job. Zelfs zonder dat hij de antwoorden kreeg op zijn vragen. Soms denk ik wel eens dat God juist de antwoorden niet geeft. Om zo te voorkomen dat onrecht en lijden wordt goed gepraat. Op wat voor manier dan ook. Of ook maar dat gevoel zou kunnen geven. Voor God is onrecht onrecht. En lijden, lijden. Dat maakt hem juist een rechtvaardig God. Op wie wij kunnen vertrouwen. Wij bezitten gewoon niet genoeg kennis om te kunnen verklaren waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Hoe graag we dat soms ook willen. Uiteindelijk is dat alleen een wijsheid die God bezit en overziet. En hoe begrijpelijk en goed bedoeld ook, onze drang om iets te begrijpen en te willen oplossen doet vaak meer kwaad dan goed. Want het zoekt bijna altijd een schuldige. God, de ander, of we veroordelen onszelf. Ik ben daar een kei in. En volgens mij heel veel met mij, want dat is niet de bedoeling. Het geeft de vijand de aanklager om een ruimte om een wicht te drijven. En dat versterkt uiteindelijk ons lijden. Of tast ons geloof aan. We trekken ons terug en stellen ons vertrouwen niet meer op God. Op diegene waar juist onze hoop vandaan komt. Geef die vijand niet die kans. Geloof God net als Job. Ook zonder de antwoorden. Ook op de terreinen waar jij nog geen antwoorden hebt. Hoe moeilijk ook. Kijk naar wie God is. En laat je door hem versterken. En dan zal hij u oprichten. Dat lezen we in 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 11. Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal hij u oprichten. Als hij vindt dat daar de tijd daarvoor gekomen is. Geef al uw zorgen en problemen over aan God. Want hij houdt van u en zorgt voor u. Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien. En op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw. Ik zei in de eerste dienst al, of als een sneaky, want hij kan soms ook zo in onze gedachten. Dus wees alert als hij brult, maar ook als hij sneaky is. Sla zijn aanvallen af door vast op de Heere te vertrouwen. Sla zijn aanvallen af door vast op de Heere te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken. We zijn niet alleen. Daarom hebben we elkaar ook nodig. Kunnen we elkaar versterken. Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zo sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen. Voor hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. Amen. Lijden, wie heeft er niet mee te maken? En voor mij is Job een held. Er ging zijn verdriet niet uit de weg, maar hij bleef ook op God vertrouwen. En God zegende hem daar dubbel voor. Maar wat is nu vertrouwen? Joke Bomhoff omschrijft het perfect. Vertrouwen is niet meer dan alleen je ogen van jezelf afhalen en je richten op diegene bij wie alles mogelijk is. Op je bevrijder. Dat vergroot je visie. Het vergroot je geloof in de mogelijkheden. En ik denk ook dat het je plezier in je leven vergroot. Vertrouwen is dus niet een gevoel. Het is een handeling. Een keus. Namelijk de ogen van jezelf afhalen en richten op diegene bij wie alles mogelijk is. Bij God. Net als velen ken ik zelf ook lijden. Toen ik zo rond een jaar of 7, 8 was, schreeuwde ik het voor het eerst uit naar God. Ik had op die leeftijd verschrikkelijke doodsangsten. Elke nacht en uiteindelijk jarenlang. Het was een ketting aan lijden. Niet alleen voor mezelf, maar ook bij ons gezin. Van depressies, trauma's en chronische psychiatrie. Ik ga er nu niet te veel op in. Want als mens zijn we geneigd om het lijden van een ander groter of erger te vinden. Terwijl God elk lijden, elke vorm daarvan, erg vindt. Ik schreeuwde het net als Job uit naar God. Als u werkelijk bestaat, laat u zelf dan zien. Later werd het iets wanhopiger. Als u werkelijk bestaat, hoeft u alleen ja te zeggen. Maar bleef stil. Jarenlang. Althans, voor mijn gevoel. Ik weet nu, God is nooit stil of weg geweest. Mijn ziel schreeuwde alleen zo hard. De twijfel schreeuwde zo hard. De angst schreeuwde zo hard. Dat mijn zicht op hem had vertroebeld. De vijand had hem weggedreven. Maar God liet niet los. Hij liet zien wie hij was. Door mensen heen, door de hoopbrengers in mijn leven, kon ik God weer zien en zijn beloftes. En dat heeft mij sterk gemaakt in hem. Rond diezelfde leeftijd kreeg ik ook een verlangen. En die hebben jullie vast ook allemaal. Ik had besloten de pastoor te willen worden. Ik zat op een katholieke school. En volgens de gebruiken doe je in groep 4 ook de communie. En dan komt ook de pastoor op school. En hij kon zo passievol vertellen over wie God was. En ik dacht, hij heeft gewoon zo'n lijntje met God. En als je dan zeg maar, als je dan in de buurt van dat altaar bent, nou, dan heb je gewoon dat lijntje met God. Dus ik dacht, ik ga pastoor worden. Want ja, ik wil gewoon mensen vertellen over Gods liefde. En ik wil dat lijntje met God. Vaak weten we niet waarom we moeten lijden. Of waarom we lijden bestaat als God goed is. Maar één ding weten we wel, vanuit het verhaal van Job, is dat de vijand een wicht tussen God en ons wil drijven. Om ons zo van een relatie met God af te houden. Maar daarnaast probeert hij ons ook af te houden van Gods roeping. Een roeping om in deze wereld zijn liefde bekend te maken. Om hoopbrengers te zijn. Daarom is het zo belangrijk om op God te blijven vertrouwen. Hem te geloven boven alles. Net zoals Job deed. Maar ook zoals Abraham dat deed. Abraham zat ook in een hopeloze situatie. Hij was oud en zijn vrouw Sara ook. Natuurlijk was het voor hun onmogelijk om nog kinderen te krijgen. Terwijl er een grote belofte van God op hun leven lag. Zijn nageslacht zou niet te tellen zijn. Hij zou de vader van velen worden. Van volkeren en koningen. Zijn nageslacht zou het beloofde land innemen. Meerdere keren bevestigt God dit ook. En dat hadden Abraham en Sarah nodig. Want ook zij voelden soms de wanhoop van het natuurlijke. En gingen daar niet altijd, net als ons, niet altijd even goed mee om. Maar wat Abraham uiteindelijk deed, was dat hij besloot, koos om op God te vertrouwen. En hem boven alles te geloven. Hij geloofde niet in wat hij niet kon, maar op wat God kon doen. Dat lezen we in Romeinen 4, vers 18 tot en met 21. Hoewel alle hoop vervlogen was, bleef Abraham verwachten en geloven dat hij de stamvader van vele volkeren zou worden. Want God had het gezegd. Hij besefte maar al te goed dat hij op 100-jarige leeftijd te oud was om nog kinderen te verwekken. En zijn vrouw, Farah, was ook al veel te oud om nog een kind te krijgen. Toch werd zijn vertrouwen daardoor niet minder. Hij ging niet twijfelen. Integendeel, hij klemde zich vast aan de belofte van God. Zijn vertrouwen bleef sterk en hij gaf God alle eer. Hij was er absoluut van overtuigd dat God kon doen wat hij beloofd had. In de Engelse vertaling staat, when everything was hopeless, Abraham believed anyway. Deciding to live not on the basis of what he saw, he couldn't do, Maar dat is op zich goed om te herhalen. Deciding to live not on the basis of what he saw he couldn't do, but on what God said he would do. Abraham twijfelde niet aan God zijn... Heel leuk dit. Joehoe, ik zie jullie ook bijna niet meer, maar dat is niet erg. God ziet jullie wel. Amen. Abraham twijfelde niet aan dat God zijn belofte zou nakomen. Gods belofte aan Abraham is ja en amen. Net zoals Gods belofte aan jou en aan mij. Abraham was niet perfect. Ook hij had zijn twijfelmomenten. Maar hij koos ervoor om niet te vertrouwen wat hij niet kon, maar op wat God kon doen door alles heen. Hij keek op naar God, gehoorzaamde hem en wachtte tot God zijn belofte aan hem zou vervullen. Veel beloftes zijn voor de generaties. Net als bij Abraham. De belofte aan hem werkt nog steeds door. Wij bouwen nog steeds op zijn keuze om God te vertrouwen. Wat een erfenis, als je daar even zo bij stilstaat. Hoe gaaf zou het zijn als jouw keus vandaag verschil gaat maken in de generaties. In jouw kinderen, in jouw familie, op jouw werk, in jouw collega's, in jouw straat, in jouw buren, in jouw kerk, in jouw stad, in jouw land, in deze wereld. Feiko's erfenis werkt door hier in Leef. In Annemiek, in zijn kinderen, in zijn vrienden, in het leidersteam, in ons als gemeente. En daarmee in deze stad, in dit land en in deze wereld. En waar Feiko en Annemiek de keuze hebben gemaakt God boven alles te geloven, zal Gods belofte ja en amen zijn. En dat geldt ook voor jou en voor mij. Romeinen 17, vers 7. Dit verbond zal overgaan op elke generatie. Voor altijd. Ook voor uw kinderen en hun kinderen zal ik een God zijn. Het land Kanaan, het beloofde land, zal voor altijd van u en uw nakomelingen zijn. En ik zal uw God zijn. God is not done yet. De belofte is onaangetast. Het zal staan. God zal met ons zijn. God zal met jou zijn. En waar wij kiezen God te geloven en te vertrouwen boven alles, te midden van lijden, soms ongekende pijn en verdriet, zal hij ons dubbel zegenen. En ik kies er ook voor, en ik hoop jullie dadelijk met mij, om net als Job en Abraham, om net als Feiko en Annemiek, net als leidersteam, net als vul jouw geloofsheld maar in, God te geloven boven alles. Dat geeft niet alleen houvast en hoop te midden van het lijden. Het start een kettingreactie door de generaties heen, waarin de belofte van God zichtbaar gaat worden elke dag meer. We zullen het lijden niet begrijpen. Ik snap er geen barst van. Dat is niet zo heel netjes om te zeggen. Maar soms snap ik van het lijden geen barst. En soms zullen we misschien niet alles zien. God werkt door de generaties. Maar we mogen wel weten dat wat God zegt in alles en boven alles 100% waar is. En dat Hij gaat doen wat Hij beloofd heeft. In onze persoonlijke levens, in Leef, in de kerk waar jij kerkt, in deze stad, in jouw stad, in dit land en in deze wereld. Want dat is wie Hij is. Hij is trouw. En wij mogen zijn boodschap van liefde en hoop verkondigen. Wij zijn zijn hoopbrengers. Zullen we gaan staan als die hoopbrengers van deze wereld? Zullen we die keus vandaag ook maken om te gaan staan en te kiezen om God te geloven boven alles? Yes. Heer, dank u wel, Heer, dat u trouw bent, Heer. Dat u een goede God bent, dat u een rechtvaardige God bent, Heer. Heer, dat u bewogen bent met het onrecht, met het lijden waar we soms dwars doorheen moeten, Heer. Maar dat u ons ook vandaag wil bemoedigen dat we hoopbrengers zijn. Dat wij een roeping hebben in deze wereld, Heer. Heer, en ik bid dat u in ieder van ons daarin wil bevestigen en versterken, Heer. Om als we straks naar buiten gaan, ook die hoopbrengers zullen zijn, Heer. Heer, dank u wel, Heer. U bent almachtig, in staat om alles te doen, Heer. En ik bid ook, Heer, voor een ieder die ziek is. Dat die ziekte gaat wijken, Heer. Dat kanker gaat wijken. Dat oogziektes gaan wijken. Dat genezing daar gaat stromen. Dat auto-immuunziektes gaan herstellen. Dat knieën heel worden. Dat ruggen heel worden. Dat hoofdpijnen verdwijnen. In de naam van Jezus, Heer. Heer, en dat uw beloftes worden vrijgezet in een ieder van ons. Want u heeft een ieder van ons op het hoog, Heer. Heer, dank u wel dat u dat gaat doen. En dat we op u kunnen vertrouwen. In alles, boven alles. Amen.